Als wij volharden, dan zullen we met hem regeren. Als wij verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als we ontrouw zijn, hij blijft getrouw, hij kan zichzelf niet verloochenen. Versen uit 2 Timotheus hoofdstuk 2. En waar ik voorheen wel eens het idee had van, nou, als iemand dat tegen mij zei, als wij volharden, dan zullen we met hem regeren. Dat je zou zeggen, nou, dat zal wel in Matthäus staan. Nee, dat is Paulus. Oh, dan zal het wel een hele vroege brief zijn van Paulus. Nee, het is de allerlaatste brief. En dat je dan toch wel eens achter je oren ging krabben, wacht eventjes, hoe zit dat dan? Als wij volharden, is onze volharding dan volwaardelijk voor het met hem regeren? Het was toch allemaal genade en het was toch allemaal om niet? En hoe zit dat dan? Nou, ik hoop daar vanmorgen ook met u over na te denken. Over, ja, ook met name vers 13. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Wat wordt daar dan precies bedoeld? Hoe zit dat dan? En voordat ik zo met u na wil denken over de trouw van God, wil ik in ieder geval wat bagage meenemen uit het Oude Testament. En wil ik een viertal versen met u lezen, waarvan de eerste is Deuteronomium 32, vers 4. En dan zullen we straks, nou ja, de hele tweede hoofdstuk van de tweede Timotheusbrief doorlezen. Maar eerst een viertal versen dus. Deuteronomium 32, vers 4. En ik heb het u vanmorgen niet makkelijk gemaakt met een PowerPoint. Ik heb het mezelf gewoon makkelijk gemaakt. En dan lezen we in vers 4. Hij is de rots, diens werk volmaakt is. Want al zijn wegen zijn één en al recht. God is waarheid. Of eigenlijk moet ik hier zeggen, God is trouw en geen onrecht. Rechtvaardig en waarachtig is hij. Even een streepje vanmorgen onder van, ja, God is trouw. Hij doet niet alleen trouw of zo. Nee, hij is trouw. We horen vanmorgen al in het gebed zeggen, hij doet wat hij zegt en hij zegt wat hij doet. Geen twijfel mogelijk. En als hij een toekomst vol van hoop belooft, ja, hij is trouw, dan komt die toekomst er. Daar kan niemand iets aan toedoen of aan afdoen. Een tweede vers uit het Oude Testament is Psalm 33. En in Psalm 33, daar lees ik vers 4. Psalm 33, vers 4. Want het woord van de Heere is recht en al zijn werk betrouwbaar. En eigenlijk moet ik hier weer zeggen, al zijn werk is in trouw. Hij doet al zijn werk in trouw. Precies wat hij zegt, dat doet hij ook. Hij is trouw aan zichzelf, trouw aan zijn woord, trouw. Ja, hij is trouw. Een paar psalmen verder in Psalm 36. Daar lezen we in vers 6. Heere, uw goedertierenheid reikt tot in de hemel. Uw trouw tot de wolken. Als je om je heen kijkt, er is geen plek te zien, te vinden, waar Gods goedertierenheid en zijn trouw niet zijn. Al zijn werken zijn in trouw en zijn heil en zijn goedheid zullen ons volgen. Ja, overal waar wij zijn is zijn goedertierenheid en is zijn trouw. Zijn trouw reikt tot de wolken. Maak ik een sprongetje naar Psalm 100, de vierde tekst in het Oude Testament. Ik heb al in de gaten dat ik heel stil moet blijven staan, want anders valt het allemaal van mijn hoofd af. Zo. Ik heb een heel gek model hoofd. Psalm 100, daar lees ik in vers 5. Want de Heere is goed. Zijn goede tierenheid is voor eeuwig en zijn trouw van generatie op generatie. Er is geen generatie in de geschiedenis waarin Gods trouw geen rol speelde. En als Eva al de belofte krijgt, ik zal vijandschap zetten tussen uw zaad en haar zaad, als die belofte al gegeven wordt, ja, dan gaat dat al die generaties door. En God is altijd trouw. Nou, zomaar eventjes een viertal teksten over de trouw van God, over zijn wezen, over wie hij is en hoe hij handelt, uit het Oude Testament als bagage naar de tweede Timotheusbrief. En daar wil ik nu naartoe bladeren. Tweede Timotheus. En ik zei al, de tweede Timotheusbrief, dat is de laatste brief die Paulus schreef. Hij schrijft, de tijd van mijn ontbinding is aanstaande. Nou, dan ben je echt bijna dood, zeg maar. Ik bedoel, ja, het einde zat er echt voor de apostel aan te komen. En ja, dan draagt hij als het ware in die tweede Timotheusbrief de fakkel over aan Timotheus. En daarbij schrijft hij ook, en dat is wel eventjes goed om te kijken in vers 2 Timotheus 1 vers 15 bijvoorbeeld. Dan denk je, de apostel die heeft een leven geleefd, dat is, ja, die heeft vrienden gemaakt, die heeft mensen om zich heen vergaard. Dat was nou nog eens echt een topgelovige, zullen we maar zeggen. Maar dan schrijft hij ook aan Timotheus, dit weet u, dat alle die in Azië zijn, zich van mij afgekeerd hebben. Tot hen behoren Figalus en Hermogenes. Ik ga het gewoon zo doen. Heb ik al geluid? Ja, volgens mij wel. Nou, mooi. Nou, zoals ik al zei, Paulus, je zou verwachten misschien een topgelovige, vrienden, broeders en zusters omheen. Maar nee, zegt hij, alle hebben mij verlaten. Dat was eigenlijk toen Paulus daar in de gevangenis zat of in de boeien zat, niemand meer die rekening met hem hield. Niemand meer die naar hem omkeek. Over trouw van God gesproken. Hij zal het wel ervaren hebben zo in zijn uppie. Ja, zullen we maar zeggen. Ja, en te midden van al die verdrukkingen en al dat lijden, dat is misschien ook nog wel goed om dat eventjes te benoemen in vers 12. Daar schrijft Paulus over dat hij zalig gemaakt is. En begin ik even te lezen in 2 Timotheus 1 vers 9. Hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping. Niet overeenkomstig onze werken, maar overeenkomstig zijn eigen voornemen en genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Nou, en God is trouw. Daar valt niks aan toe te voegen of niks aan af te doen. Als God iets belooft, dan staat hij daarvoor garant. Dan doet hij dat. En Paulus zegt nou, hij heeft ons zalig gemaakt en geroepen met de roeping, en dat was niet in overeenstemming met mijn werken. Integendeel, want we kennen de werken van Saulus, die vervolgde de gemeente van de Heer Jezus. Haalde gezinnen uit hun huizen, liet ze ter dood veroordelen. Nou, dat waren de werken die Paulus deed. Maar hij zegt, ik ben zalig gemaakt en dat is niet in overeenstemming met mijn werken, maar met Gods voornemen. God had een plan en God heeft mij in de kraag gegrepen en het ging allemaal precies eigenlijk zoals God dat wil. En dat was al voor de tijden van de eeuwen. Voor er überhaupt eeuwige tijden waren, had God dat al bedacht. Zo ga ik het doen. En zo is het gegaan. En het was heel lang verborgen. En dan zegt vers 10, maar nu is het openbaar door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. Waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de heidenen. En dan zegt hij in vers 12, en daarom las ik het eventjes, daarom onderga ik ook deze dingen. Dat maakt Paulus, het lijden wat hij geleden heeft in zijn leven en de verdrukkingen en de vervolgingen die hij gekend heeft, daarom heeft hij die ondergaan. Omdat hij wist, ik schaam mij niet, want ik weet in wie ik geloofd heb. Paulus wist in wie hij geloofde. Hij kende de Heere God. En hij wist dat het allemaal niet van zijn eigen werken enzovoort afhing. Nee, maar van het voornemen en het plan van de Heer Jezus Christus. En dat is wel even belangrijke informatie, zeg maar, die we dan mee mogen nemen in het tweede hoofdstuk van 2 Timotheus. En daar begin ik te lezen in vers 1. U dan, mijn zoon, schrijft Paulus aan Timotheus, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En dan zou ik zomaar door kunnen lezen en gewoon, ja, het is zo'n standaard zinnetje. Wordt gesterkt in de genade. Ja, prima, en door. Maar als je er even over nadenkt, van Paulus, wat bedoel je nou, wordt gesterkt in de genade? Meestal is het zo, in de wereld is het zo, en als je naar sport zit te kijken, als iemand gesterkt wordt, dan zul je daar zelf heel veel voor moeten doen. Daar zul je daarvoor moeten trainen, daar zul je dingen voor moeten ontzeggen. Eventjes niet een paar biertjes voor de wedstrijd enzovoort. Nee, want je moet topfit zijn. Je moet gesterkt worden, je moet krachtig zijn. Let goed op je voeding, let goed op alles wat je doet. Wat zegt Paulus hier? Word gesterkt in de genade. En genade is eigenlijk, ja, dat krijgen wat je niet verdient en niet krijgen wat je wel verdient. Dus dat is niet je eigen zelf, maar nou ja, van die kracht voorzien en allerlei trainingen doen. Nee, word gesterkt in de genade. Haal je kracht uit het feit dat je het niet kan. Haal je kracht uit het feit dat je altijd maar tekort schiet en dat je altijd bij de Heer mag aankloppen. Daar mag je in gesterkt worden. Timotheus, loop er maar tegenaan dat je op alle fronten van het leven tekort schiet. En leer maar zeggen, Heere, uw genade is mij genoeg. Zoals de Heer dat tegen Paulus zei, mijn genade is u genoeg. En neem dat inderdaad maar aan, word daar maar in gesterkt. He, dat is het vertrekpunt eigenlijk van het leven van een gelovige. Je bent stof en zolang je hier in het aardse rondloopt, zijn we stof. En van stof, ja, wordt eigenlijk ook stof verwacht. En zul je het ook moeten doen met de genade van de Heer Jezus Christus. En gaat Paulus verder in vers 2. Wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Het is ook niet zomaar een woord en ook niet heel effectief om dat zomaar te grabbel te gooien. Nee, maar besteed je tijd nuttig en vertrouw het woord van die genade toe aan hen die dat ook weer bekwaam zijn om dat anderen toe te vertrouwen en te onderwijzen. En dan komen er een aantal voorbeelden die Paulus noemt, ja, die eigenlijk ook toewerken naar de versen zoals we die net gelezen hebben in vers 12 en 13. Want hij zegt in vers 3, leid verdrukkingen als een goed soldaat van Jezus Christus. Hij zegt, Timotheus, je bent eigenlijk als een soort soldaat van Jezus Christus. Je bent eigenlijk iemand van het leger des heils, zullen we maar zeggen. En wat zegt vers 4 dan? Niemand die in het leger dient, wordt verwikkeld in de zaken van het levensonderhoud, opdat hij hem kan behagen die hem voor de krijgsdienst aangenomen heeft. Paulus zegt hier tegen Timotheus, je moet verdrukkingen leiden als een soldaat. En hoe ziet dat er dan praktisch uit in het leven van Timotheus? Nou, zegt Paulus, een soldaat die is gewoon fulltime in dienst van de overheid en maakt zich dus niet druk om zijn dagelijks onderhoud. Hij vertrouwt er maar op dat dat geregeld wordt. Want zo'n soldaat is er gewoon fulltime op gefocust om hem te behagen voor wie, en te doen waarvoor hij is aangenomen. Om te dienen in het leger. Kijk, in de oorlogsgebieden, daar staan die soldaten niet de hele dag bezig te zijn. Oh ja, ik moet nog even. Nee, dat wordt allemaal voor ze geregeld, zodat ze gewoon de strijd kunnen leveren die ze moeten leveren. En dat betekent dus verdrukkingen. Want sommige mensen zullen zeggen tegen de Timotheussen van vandaag. En niet iedereen moet een Timotheus zijn, begrijp me goed. Timotheus moest dat toevallig wel, omdat hij nou eenmaal Timotheus was. Maar als hij dan doet wat hij moet doen, ja, dan zouden er vandaag ook mensen zijn. Nou, Timotheus, zorg eerst nou eens gewoon voor jezelf. En als je dan nog tijd over hebt, ja, dan kun je misschien het werk van een evangelist gaan doen of zo. Gebruik even je gezonde verstand. Kom. Nou, dat zijn misschien de verdrukkingen waar Timotheus tegenaan liep. Gewoon niet zorgen voor de dingen waar je tegenaan loopt. Laat dat nou over aan degene die je in dienst genomen heeft. En doe jij gewoon je werk waarvoor je in dienst gesteld bent. Dat is het eerste wat Paulus hier noemt, ja, met verdrukkingen waar Timotheus wellicht te maken krijgt. En dan gaat hij in vers 5 verder. Ook als iemand aan een wedstrijd deelneemt, krijgt hij geen krans als hij de spelregels niet in acht heeft genomen. Of niet wettig gestreden heeft. Timotheus, het leven van een gelovige is eigenlijk een soort wedstrijd. En als je je niet aan de regels houdt, als je niet wettig strijdt, dan is er geen krans. Iets later schrijft Paulus, ik heb de goede strijd gestreden en mijn loop beëindigd. Voorts is voor mij weggelegd de krans der rechtvaardigheid. En niet alleen voor mij, maar alle die zijn verschijning hebben lief gehad. Er zijn blijkbaar mensen die zijn verschijning lief hebben. En mensen die zijn verschijning niet lief hebben. Ik wil niet zeggen dat ze er een hekel aan hebben of er helemaal niet meer. Maar gewoon, die gaan hun gangetje. Nee, maar Paulus zegt hier, die krans Timotheus, die is voor hen die zich houden aan de regels van die wedstrijd. Allemaal deelnemers. Maar om die krans te ontvangen, moet je wel aan de regels houden. Klinkt logisch. Vers 6 gaat hij nog verder. De landbouwer die zware arbeid verricht, ja, die moet als eerste in de vruchten delen. Eigenlijk woorden van gelijke strekking. Oorzaak en gevolg. Dat geldt voor die soldaat, dat geldt voor die deelnemer aan die wedstrijd en dat geldt voor die landbouwer. Als die landbouwer niet die zware arbeid levert, ja, dan zal hij dat ook merken in de opbrengst van zijn land. Terwijl als die wel die zware arbeid levert, en dan zal ik er maar gelijk bij zeggen, en de Heer het zegent, ja, dan mag hij ook als eerste van die vrucht genieten. Ja, als je dat zo op een rijtje zet, dan zijn dat dingen om over na te denken. Zegt vers 7. Denk na over wat ik zeg, zegt Paulus. En dan staat er in onze vertalingen maar. Volgens mij staat in de NBG want. En ja, dat vind ik zelf mooier. Denk na over wat ik zeg, zegt Paulus. Want de Heere zal u inzicht geven in alle dingen. Die twee gaan hand in hand. Je moet nadenken over de dingen die Paulus schrijft en zegt. Want dat is namelijk de manier waarop de Heere inzicht geeft in de dingen. Is geen tegenstelling, nadenken over de dingen van Paulus, maar de Heere zal inzicht geven. Nee, ook dat is oorzaak en gevolg. Denk na over de dingen die Paulus zegt. Want de Heere zal inzicht geven in alle dingen. Houd in gedachten, vers 8, dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt uit het nageslacht van David, overeenkomstig mijn evangelie. We lazen het net ook al, dat Paulus alles ondergaat en verdraagt. Ja, waarom? Nou, omdat hij vanwege de zaligmaker, hoofdstuk 1, vers 10, Jezus Christus, die de dood teniet gedaan heeft en het leven en de onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie. En ook hier zegt Paulus, houd in gedachte dat Jezus Christus uit de dood is opgewekt uit het nageslacht van David overeenkomstig mijn evangelie. Dat is iets om in gedachten te houden. Zeker zolang we hier in het stof gaan. In het stof zijn. Elke dag te maken hebben met onze tekortkomingen en beperkingen. Hou in gedachten, het is maar voor even. Hou even in gedachten, het is maar voor hier. Hij is opgewekt, er is onvergankelijk leven aan het licht gebracht. Het is niet alleen maar dit leven, nee, hij is de opgewekte, er is een toekomst. Houd dat in gedachten. En dan zegt Paulus in vers 9, daarvoor leid ik verdrukkingen en draag zelfs boeien als een misdadiger. Nou, lekker dan. Ja, maar dat is precies wat het is. Want Paulus die illustreert hier in zijn leven al die tekortkomingen en beperkingen die wij als gewoon mens in het vlees hebben. Hij leidt verdrukking en draagt zelfs boeien als een misdadiger. Hij zit letterlijk in de boeien zoals wij dat ja, figuurlijk ook zitten. In de boeien van de oude schepping. En dan komt het. Maar het woord van God, dat is niet gebonden. Nee, God is niet gebonden. God heeft die beperkingen niet die wij wel kennen. Hij is trouw van generatie op generatie en al zijn werken in trouw. Want Gods woord is totaal vrij om te doen wat het zou willen doen en wat God zegt dat het doet. Geen beperkingen, geen gebondenheid. Vers 10, daarom verdraag ik alles ter wille van de uitverkorenen. Opdat ook zij de zaligheid in Christus Jezus zouden verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Dit is een betrouwbaar woord. Volgens mij de laatste keer of die keer daarvoor heb ik ja, wat uitgebreider die 5 keren dat het ging over het betrouwbare woord op een rijtje gezet. Ik zie geen blik herkenning, dus we gaan er in vogelvlucht toch nog even langs. Ja, Bert wist het al. Bert, jij mag even wat voor jezelf gaan doen. Ik loop ze toch nog eventjes in vogelvlucht langs. 1 Timotheus 1 vers 15. En ik zal dat een stuk sneller doen als de vorige keer. Dat dan weer wel. Want daar staat, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken van wie ik de voornaamste ben. Dat is een betrouwbaar woord. Christus Jezus is in de wereld gekomen om zondaars zalig te maken. En dat doet hij in zijn trouw. Dat is waarom hij komt. Dat is wat hij gaat doen. 1 Timotheus 3 vers 1. En ik heb vorige keer al wat langer stilgestaan waarom dat betrekking heeft op de voorgaande verzen en niet op de daaropvolgende verzen. Dus ik begin tegelijk te lezen in hoofdstuk 2 vers 13. Want Adam is eerst gemaakt, daarna Eva, en niet Adam is misleid, maar de vrouw. Toen zij misleid werd tot overtreding is zij gekomen. En dan staat er in vers 15, maar zij zal in de weg van het baren van kinderen zalig worden. Als zij blijft in geloof, liefde, heiliging, gepaard met bezonnenheid. Dit is een betrouwbaar woord. Ook hier, hè, waar het net ging over de Heer Jezus Christus die in de wereld gekomen is om zondaar zalig te maken. Wat een betrouwbaar woord is. Zo benoemt Paulus hier dat een weg, een vrouw zal zalig worden in de weg van kinderen baren. Waarmee geïllustreerd wordt, ja, dat is eigenlijk Gods verhaal tot zaligheid. Van alles wat vrouwelijk is. Van heel de schepping. Dat is namelijk een weg door lijden heen. En daarom is ook de schepping in barensnood. Ja, er wordt nieuw leven gebaard. Dat is de weg die God ja, bedacht heeft, zullen we maar zeggen. Het is niet een weg die de schepping toevallig per ongeluk is overkomen. Nee, het is alles in overeenstemming met zijn eeuwig voornemen. Dat is de weg tot zaligheid die God bedacht heeft. Dat is ook waarom de Heer Jezus zelf ja, door lijden en sterven onvergankelijk leven aan het licht gebracht heeft. Ik blader gauw door naar 1 Timotheus 4. En dan lees ik in vers 9. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Want daarvoor spannen wij ons ook in en worden wij gesmaad omdat wij onze hoop gevestigd hebben op de levende God die een behouder is van alle mensen. En in het bijzonder van de gelovigen. Beveel deze dingen en onderwijs ze. God is de behouder van alle mensen, maar in het bijzonder van gelovigen. Dat is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Een betrouwbaar woord. Dat doet God, die werkt dat uit in zijn trouw. Niet naar onze eigen werken, zoals we dat al eerder lazen. Nee, maar naar zijn eeuwig voornemen. God heeft een plan. En dan blader ik naar Titus 3 vers 8. Dat is dan de vijfde keer dat we lezen over dat betrouwbare woord. En dan gaat het er eigenlijk al in vers 3 over dat we voorheen onverstandig, ongehoorzaam, dwalend, verslaafd aan allerlei begeerten en hartstochten leefden in slechtheid en afgunst, hatelijk en elkander hatend. Zo waren we. Nu natuurlijk helemaal niet meer. Maar zo waren we wel, schrijft Paulus hier. Maar, vers 4, toen de goede tierenheid van God, onze zaligmaker en zijn liefde tot de mensen verschenen is. God houdt van mensen. Toen maakte hij ons zalig. Niet op grond van de werken van de rechtvaardigheid die wij gedaan hadden. Het wordt elke keer weer zo ondersteund. Onze werken hebben er werkelijk niks mee te maken. Niet onze slimme keuzes, niet onze inzichten, niet onze... Nee, niets van dat alles. Hij maakte ons zalig vanwege zijn barmhartigheid door het bad van de wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest. Die heeft hij in rijke mate over ons uitgegoten door Jezus Christus onze Heer. En dan komt het vers 7, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hoop van het eeuwige leven. We zijn door zijn genade zijn erfgenamen geworden. Erfgenamen van God, mede-erfgenamen met Christus. Dit is een betrouwbaar woord, vers 8. En ik wil dat u deze dingen sterk benadrukt. Vandaar dat ik het nog maar een keer herhaald heb. Ik had het vorige keer natuurlijk ook al over gehad, maar ik moet het sterk benadrukken. En waarom dan? Opdat zij die in God geloven, ervoor zorgen dat zij voorgaan in goede werken. Als iemand namelijk deze dingen snapt, dan gaat hij aan. Of zoals ene J.C. ooit zei, als je het snapt, begrijp je het. En zo is het ook met deze dingen. Als je inderdaad snapt en begrijpt dat er onze werken er totaal niks toe doen, maar dat zijn genade ons gerechtvaardigd heeft en erfgenamen gemaakt heeft. Als we die dingen verstaan en begrijpen, gesterkt worden in de genade en dat we met al onze lek en gebrek en al onze tekortkomingen elke keer weer overnieuw mogen beginnen en weer mee mogen hobbelen in die wedstrijd. Dan ontvang je de krans, want dat zijn precies de regels. Jij kan het niet, ik doe het voor je. Ben ik weer terug in 2 Timotheus. Dit is een betrouwbaar woord. Dan weten we waar het over gaat. Namelijk over God die zalig maakt. Over God die roept. Over God die zijn genade geeft. Als wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Als wij met hem gestorven zijn. Nou, ik hoop dat dat niet voor u een moeilijke vraag is. Bent u met hem gestorven? Jazeker, want u kent de Efezebrief, u kent de Colossensebrief en u weet, ik ben met hem gestorven. Sterker nog, ik ben ook al met hem levend gemaakt. Ik ben met hem opgewekt en ik zit met hem aan de rechterhand van God in het hemelse. Dat geldt voor de gelovigen van vandaag. Ik ga u eventjes meenemen naar 2 Korinthe 5. En daar begin ik te lezen in vers 14. Want de liefde van Christus dringt ons, die tot dit oordeel gekomen zijn, als één voor alle gestorven is, dan zijn zij alle gestorven. En hij is voor alle gestorven, opdat zij die leven, dat doen ze nog niet allemaal hoor, dat geldt echt gelovigen. God is de behouder van alle mensen, maar in het bijzonder van gelovigen. En daar gaat het hier ook over. Als één voor alle gestorven is, dan zijn alle gestorven. En dus, 2 Timotheus 2, zullen ook alle met hem leven. Maar gelovigen mogen vandaag al weten met hem te leven. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor hen gestorven en opgewekt is. Zo kennen wij vanaf nu niemand meer naar het vlees. En al hebben wij Christus naar het vlees gekend, dan kennen wij hem nu zo niet meer. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En dit alles is uit God, die ons met zichzelf verzoend heeft door Jezus Christus en ons de bediening van de verzoening gegeven heeft. Dit alles is uit God. We kunnen niet in onszelf roemen. Het waren niet onze werken, en ik herhaal het nog maar een keer, maar alles was zijn genade. Zijn liefde, zijn genade, zijn trouw aan zijn eeuwig voornemen. Dit alles is uit God. Wie roemt, volgens mij is dat de eerste Korinthebrief, roemt in de Heer. Ik blader weer terug naar 2 Timotheus. 2 Timotheus 2. En als u zegt van, ja, wat je net noemde uit de Efeze en Colossensebrief, het komt me wel ergens bekend voor, maar waar stond dat ook alweer? Efeze 2 vers 4 tot 9 en Colossense 2 vers 13 en 14. Maar ik ga weer terug naar 2 Timotheus 2. Dus ja, we zijn met hem gestorven, zonder enige twijfel. En als dat zo is, dan zullen we ook met hem leven. Dus ja, daar zit eigenlijk een voorwaarde wel zeker in. Want om met hem te leven, moet je met hem gestorven zijn. Maar dat geldt voor u en mij. En daar konden we ook niet eens wat aan doen. Want dat is allemaal van zijn kant. Nou wordt het wellicht wat ingewikkelder. Of niet, het is maar hoe je erin staat. Als wij volharden, zullen wij ook met hem regeren. Ik zei al, vroeger had ik hetzelfde idee van, nou, dit zal wel een vroege brief dan zijn of zo. Want ja, we zijn toch helemaal één met Christus. Maar toch zegt Paulus hier gewoon, als wij volharden, Timotheus. En volharden, dat klinkt eigenlijk al heel actief, hè. Zo van, nou, misschien heeft u dat niet, maar ik heb dat wel. Eigenlijk moet je gewoon zien, ja, het is als wij verduren. Als wij inderdaad stand houden. Als we ons niet omver laten blazen, want we zullen verderop in het hoofdstuk zien, er zijn er een aantal die doen dat wel. Laat ik er maar gelijk naartoe gaan, u gaat gelijk lezen natuurlijk. Want als Paulus dan verder gaat in de brief, dan heeft hij het bijvoorbeeld over, nou lees ik in vers 16, ontwijk de onheilige inhoudsloze praat, want zij die dat doen zullen steeds meer in goddeloosheid toenemen. En hun woord zal zich uitzaaien als kanker. Onder hen bevinden zich Hymenaeus en Philetus. En die Hymenaeus en Philetus, zegt vers 18, zijn van de waarheid afgeweken door te beweren dat de opstanding reeds heeft plaatsgevonden en breken het geloof van sommigen af. Ja, Hymenaeus en Philetus waren daar, maar ze zijn ver van de waarheid afgeweken en breken het geloof van sommigen af. Deze twee volharden eigenlijk niet. Die volharden niet in de genade, in datgene wat ze van Paulus hebben geleerd. Ik sla even vers 19 over, daar kom ik straks op terug. Want vers 20 en 21, die gaan daar zo mooi in. Mooi op in, en die geven daar eigenlijk een soort verklaring in. In een groot huis, in dit geval het huis van God, de gemeente van Christus, zijn niet alleen voorwerpen van goud en van zilver, maar ook van hout en aardewerk. Sommigen zijn voor eervol, maar anderen voor oneervol gebruik. Ja, dus je hebt de Paulussen en Timotheussen in het huis van God. En je hebt de Hymenezen en Philetussen, zullen we maar zeggen. En Paulus zegt, ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb mijn loop voleindigd. Ik heb mijn fouten gehad enzovoort, maar ik wist me altijd, ja, ik mocht er altijd mee naar de Heer Jezus Christus. Ik ben niet van de waarheid afgeweken. Voorwerpen van eervol gebruik. Maar er zijn ook voorwerpen van oneervol gebruik. En daar komt toch eigenlijk ook weer toch dat eigen aspect wat mensen zelf moeten doen. Zelf moeten doen. Ik hoor het mezelf zeggen. Ja, en toch is het zo. Toch wordt dat hier zo afgeschilderd. En het lijkt ook nog, als je dat zo leest, alsof je de keuze hebt. Wat wil je zijn? Een voorwerp van eervol gebruik in het huis van God? Of oneervol gebruik in het huis van God? Ja, maar kan ik toch helemaal niet zelf kiezen? Was toch Gods voornemen? En Gods plan? Nou, zegt vers 21. Stel je voor, je bent een voorwerp van oneervol gebruik. Dan staat er, als iemand zich hier dan van reinigt, zal hij geen voorwerp van eervol, zal hij een voorwerp zijn voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Dus als je inderdaad merkt, ik wijk van de waarheid af. Of ik heb dat woord, laat ik hem maar gelijk heel praktisch maken. Ik heb al heel lang niet meer omgekeken naar dat woord van de Heere God. Ja, dan verword je vanzelf tot een voorwerp van oneervol gebruik. Die wellicht, laat ik het voorzichtig zeggen, maar dit hoofdstuk lezen mag u voor uzelf beoordelen. Maar die wellicht de krans zal missen. Wat die krans ook wezen, mag wezen zijn. En ik kan u verklappen, die krans is in ieder geval niet de erfenis die weggelegd is in de hemel. Want die krijgt elke deelnemer. En die hebben we. En dat is allemaal Gods werk en Gods trouw. Maar er zijn hier toch wel dingen waar je als gelovige best je invloed op hebt. Ben je een eer voor eervol gebruik of oneervol gebruik? En als je dan van reinigt, hoe werkt dat dan? Nou, dat lazen we al, hè? Dan zal je een eervol voorwerp zijn, veel nut voor de Heere, voor elk goed werk gereed gemaakt. Kijk ik één hoofdstuk verder, in 2 Timotheus 3 vers 16 en 17. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, tot elk goed werk volkomen toegerust. Dat is wat het woord van God in ons leven doet. Dat is wat het woord van God in het leven van een gelovige wil doen. Dat is wat God door zijn woord in ons doet. En dat is de manier waarop God werkt. Door zijn woord. Ja. En dan zegt Paulus in vers 24... Er worden eerst een aantal dingen genoemd waar je dus vooral niet bezig mee moet zijn. En wel. En dan zegt hij, een dienstknecht van de Heere, Timotheus. Jij als dienstknecht van de Heere, je moet geen ruzie maken. Maar vriendelijk zijn voor allen. Bekwaam om te onderwijzen. En iemand die de kwade kan verdragen. Eventjes gewoon in het plat Nederlands. Laat Hymenezen en Philetussen maar gewoon even lullen. Laat het maar gebeuren. Je moet de kwade kunnen verdragen. En ja, ga er met wijsheid mee om. Met zachtmoedigheid. Vers 25. Hij moet met zachtmoedigheid hen onderwijzen die zich verzetten. En dan komt het. Misschien. Ik voel een dikke knipoog. Misschien geeft God hun eens bekering. Zodat zij tot erkenning van de waarheid komen. en weer mogen ontwaken uit de strik van de duivel door wie zij levend gevangen waren om zijn wil te doen. Voorwerpen van oneervol gebruik. Misschien geeft God ze eens bekering. Nou, alle zullen tot erkentenis van de waarheid komen. Het is niet dat misschien dat God het licht aan gaat zetten. Hij is het licht en het licht zal aangaan, vroeg of laat. En dat weten we alleen niet. Dus tegen Timotheus zegt hij, Timotheus, blijf jij maar met zachtmoedigheid onderwijzen. Want natuurlijk, als mensen dingen gaan doen en dat woord in ons gaat werken, en dat is ook weer zo mooi, misschien geeft God eens bekering. Want als God geen bekering geeft, dan komt het niet. Ja, maar ze moeten zich wel zelf bekeren. Ja, natuurlijk moeten ze zichzelf bekeren. Maar als God het geeft, dan doen ze dat. En zo is dat ook met dat woord natuurlijk. Ja, God doet het door ons, door zijn woord. En hij geeft ons dat verlangen om dat woord te pakken. Maar van mezelf doe ik het nooit. Nee, word gesterkt in de genade. En laat je maar gewoon leiden inderdaad, ja, door de Heer. En als je zo inderdaad met die genade van de Heer Jezus om mag gaan en mag verdragen de situaties waar je in zit, de verdrukkingen waar je mee te maken hebt, de verleidingen die op je afkomen, al die tijd dat je misschien wel bezig had kunnen zijn met Gods woord, maar dat niet gedaan hebt. Als wij volharden, we zullen met hem regeren. Er is een belofte aangekoppeld. Ik begon net trouwens te lezen in 1 Timotheus 4 vers 9. Als u vers 7 en 8 ook had gelezen, dan ging het over het oefenen in de godsvrucht. Want daar was een belofte aangekoppeld voor dit leven en voor het toekomende leven. En dat is ook wel mooi als je die dingen meeneemt. Want dan staat er, als we volharden zullen we met hem regeren. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. En dat geldt natuurlijk voor gelovigen, ongelovigen. Zo van, ja Heer, ik ken u. Dat de Heer zegt, nou, dan ken ik jou ook. En als een ongelovige zegt, want verloochenen is eigenlijk nee zeggen, niet zeggen, ontkennen. En als iemand de Heer ontkent, ja, dan zal de Heer ook zeggen, ik ken je niet. En zolang het volk Israël, en we hebben al in de voordienst gehoord over een geweldige toekomst. Maar zolang het volk zegt, ik ken u niet, nee, dan zegt de Heer ook nee. En als ze de naam van de Heer aanroepen, ja, dan zal de Heer zich inderdaad over zijn volk ontfermen. Zo zal het altijd gaan. Maar voor gelovigen geldt dit net zo goed. Misschien soms moeilijk te plaatsen van, wacht eventjes, zal de Heer ons loochenen? Laat ik het praktisch maken. Ik weet niet de situaties in ons leven die we kennen, maar er zijn veel gelovigen die missen de vrede van God. En ik geloof dat dat te maken heeft met onszelf. Want Paulus schrijft in Filippenzen 4, wees in geen ding bezorgd, maar laat alles met dankzegging door gebed en smeking bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus. Met andere woorden, als wij onze wensen niet bekend laten worden bij God met dankzegging, komt die vrede ook niet hoor. God geeft die vrede op het moment dat we ook ja zeggen tegen hem. Als we hem herkennen in de situatie dat hij nabij is en bij machten is om goed te doen en te geven wat we nodig hebben. En dan geeft hij niet gelijk de oplossing, is de belofte. Nee, hij geeft vrede. Dus ja, als wij hem loochenen, als wij hem ontkennen, nee zeggen in bepaalde situaties, zal hij dat ook doen. Zal hij ook niet thuisgeven in die zin. Heeft niks te maken met behoud. En ook die Hymenaeus en Philetus is niet dat de Heer zegt, nou, weg ermee en hoppakee. Hup, twee nieuwe. Nee, maar zolang zij in de ontkenningsfase zitten, doet de Heer dat ook. Als wij hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Ik vind het zo mooi, hè, als je dan ook kijkt bij Petrus, hoe dat ging. Een mooi voorbeeld van iemand die er Jezus loochent. Je was erbij, Maar hoor ik er niet. Maar dat de Heer hem dan gewoon ook op gaat zoeken. Zo van, joh Petrus, hoe zit het? Heb je mij lief? En dat de Heer eigenlijk zelf ook weer dat initiatief neemt om dat te herstellen. En maar zolang Petrus logent, doet hij zichzelf zoveel tekort. En dat geldt voor iedere mens en dat geldt ook voor ons vandaag. En gelukkig, ik heb net vers 19 overgeslagen, maar het is misschien wel mooi om ook eventjes in dit verband te lezen. En dat ging dan over die Hymenees en Philetus die van de waarheid afgeweken zijn, die eigenlijk de waarheid gelogend hebben. En het geloof daarmee van sommigen afbreken, want zover kan het gaan. En dan zegt vers 19, toch blijft het vaste fundament van God staan met dit zegel. En dat zijn eigenlijk twee dingen. De Heere kent van wie van hem zijn. Dat is Gods kant van de medaille. Ik ken de mijne. En de andere kant, en dat is eigenlijk zeg maar de mensenkant. Ieder die de naam van Christus noemt, moet zich verhouden van ongerechtigheid. Dat is ons aandeel. Noemen wij de naam van Christus? Nou, hou je dan verder van ongerechtigheid. En denk na over oorzaak en gevolg, zoals die soldaat en die wedstrijd en die landbouwer. Maar ik schiet zo vaak tekort. Ja, dat klopt. Gelukkig kent de Heere wie van hem zijn. En de Heere kent Hymenaeus en Philetus ook. En de Heer, de psalmist zegt, hij weet wat maaksel wij zijn. En blijft gedenken dat we stof zijn. Natuurlijk. En daarom is het woord gesterkt in de genade. Want wij hoeven het niet te doen. Het is niet op basis van onze werk. Maar zijn eeuwig voornemen. Zijn barmhartigheid. Als wij hem verloochenen, zal hij ons ook verloochenen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Want hij had een voornemen. Hij had een betrouwbaar woord. Namelijk dat Jezus Christus in de wereld is gekomen om zondaren zalig te maken. Om ze gelukkig te maken. En dat is precies wat hij gaat doen. En hij weet precies ja, wie van hem zijn. Hij heeft ons in mezelf gemaakt. Werk van zijn handen. Als wij ontrouw zijn, blijft hij getrouw. Hij kan zichzelf niet verloochenen. Ik neem u nog eventjes mee naar Handelingen hoofdstuk 3. En dan lees ik ook nog een tekst uit Romeinen en dan ronden we af. Handelingen 3. Dan belanden we zomaar in een toespraak van Petrus. En dan hebben we het over het Joodse volk in vers 13. De God van Abraham, Isaac en Jacob, de God van onze vader, heeft zijn kind Jezus verheerlijkt. Die u hebt overgeleverd. U hebt hem verloochend voor Pilatus, toen die oordeelde dat men hem zou loslaten. U echter hebt de heilige en rechtvaardige verloochend en gevraagd dat u een moordenaar geschonken zou worden. Maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. Bijzonder, hè, dat volk heeft de vorst van het leven gelogend. Maar we hebben net al gehoord over de toekomst van datzelfde volk. Want het gaat niet om, in die zin om onze werken. Ja, weet je, we doen onszelf zoveel tekort als we hem loochenen enzovoort, enzovoort. Maar God is trouw. God brengt een keer in dat lot van dat volk. He, ik neem u mee naar Romeinen 3, en daar ronden we af. Romeinen 3. Lees ik in vers, laat maar in vers 1 beginnen. Wat heeft de Jood dan voor op anderen? Wat is het voordeel van het besneden zijn? Wat is het voordeel van het Jood zijn? Nou, in heel veel opzichten is dat voordeel. Want in de eerste plaats zijn hun de woorden van God toevertrouwd. Want wat is het geval? Als sommigen ontrouw zijn geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen? Zal de ontrouw van het volk, zal de ontrouw van sommigen, zal dat Gods trouw teniet doen? Volstrekt niet. Zo echter moet het zijn. God is waarachtig, maar ieder mens leugenachtig. Zoals geschreven staat, opdat u gerechtvaardigd wordt wanneer u recht spreekt en overwint wanneer u oordeelt. En Romeinen 19, 11, die hoofdstukken gaan nog veel verder. Die zeggen van ja, God heeft alle onder de ongehoorzaamheid besloten om zich over alle te ontfermen. Juist in onze ontrouw wordt zijn trouw bevestigd. In onze ontrouw, in ons lek en gebrek, wordt juist zichtbaar dat hij trouw is. En dat hij doet wat hij beloofd heeft. Ja, en het allermooiste wat wij mogen doen, is daar zo vroeg mogelijk amen op zeggen. Want daar hebben we het gewoon het meeste schik van. En dan weet ik, als we er amen op mogen zeggen, dan is dat alleen maar omdat hij ons dat inzicht heeft gegeven. En ik stel voor dat we daar met elkaar de Heer voor danken. Ja, Vader in de hemel, dank u wel dat we zo met uw woord bezig mogen zijn. Dat we stil mogen staan bij uw trouw. Heer, dat alles wat u doet, dat in uw trouw is. En dat uw trouw al van generatie op generatie duurt en ook zal blijven duren. Heer, dank u wel dat we gesterkt mogen worden in de genade. Heer, dat we mogen weten dat we het van onszelf niet kunnen. Heer, maar dat u voor ons gestorven bent. Een onvergankelijk leven aan het licht gebracht hebt. Heer, dat we een plek hebben gekregen in het hemelse. Heer, en ik wil u maar bidden, wilt u maar geven dat we met elkaar steeds meer gaan begrijpen wat dat betekent. Hoe rijk we eigenlijk zijn in u. Heer, dat we dat ook niet zullen ontkennen. Heer, maar dat we daar amen op zullen zeggen, op al die geestelijke zegeningen die we ontvangen hebben. Heer, dat we u nu al mogen belijden als onze Heere, degene die het voor het zeggen heeft. Heer, dat we u nu al mogen kennen als de Allerhoogste. Heer, en dat dat inderdaad ook gestalte mag krijgen in het leven van alle dag. Heer, dank u wel dat we dat zo van u mogen verwachten, dat we mogen weten dat u straks, als we naar huis gaan, dat u met een ieder van ons meegaat. Heer, dat we, wilt u geven dat we dat ook mogen ervaren, uw nabijheid. In alle situaties, in onze vreugde, maar ook in ons verdriet, dat u erbij bent. Dat u alles in handen heeft. Heer, wilt u ons zomaar de vrede in ons hart geven die u ons ook beloofd hebt. Heer, wilt u maar geven dat we amen mogen zeggen op al die dingen. Vader, dank u wel dat we zo allemaal van u mogen verwachten. En dat we mogen weten dat uw trouw groot is. Dank u voor alles. Amen. Ik stel voor dat we als slotlied met elkaar zingen opwekking 123. Groot is uw trouw, o Heer. En voor zover mogelijk willen we dat staande met elkaar zingen. En dan is er daarna koffie.